Goedemorgen, lieve broeders en zusters, ook de mensen thuis. Fijn om zo weer in uw midden te zijn. Ik wil het vanochtend ook met u gaan hebben over Matteüs. Misschien wilt u met mij opslaan Matteüs 5. Ik wil het gaan hebben over wat we kennen als de bergrede. Nou, u snapt, als ik hem helemaal zou gaan lezen, is dat al een preek op zich, Matteüs 5. Dan zou er weinig tijd meer overblijven om het gedeelte te overdenken. Dus om wat tijd te besparen lees ik bepaalde gedeeltes uit de bergrede. En ik zal dat duidelijk aangeven wanneer ik een sprong maak naar een ander vers. Maar ik nodig u natuurlijk van harte uit om dat thuis nog eens de hoofdstukken 5 tot en met 7 in zijn geheel door te lezen. En dat op u in te laten werken ook, wat er gezegd is. Maar ik zal nu lezen vanaf Matteüs 5, vanaf vers 1. Matteüs 5, vers 1. Daar lezen we: toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei: zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. En dan maak ik een sprong naar vers 17. Vers 17. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. U hebt gehoord dat tegen de oude gezegd is: u zult niet doden. En wie doodt, zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt, raka, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt, dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave. En dan ga ik naar hoofdstuk 6. Hoofdstuk 6, vers 31. Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken? Of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. En dan tot slot naar hoofdstuk 7, vers 13. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Tot zover het gedeelte uit Gods woord. Nou, de bergrede, we hebben er een aantal stukken uit gelezen, u zult dat ook merken als u hem nog eens in zijn geheel leest, is geen gemakkelijk onderwerp als je hem nauwkeurig gaat lezen. Wie hem gaat bestuderen, die loopt waarschijnlijk tegen veel vragen aan. Want het lijkt wel, als we hem nauwkeurig lezen, lijkt het telkens alsof we ons behoud zouden moeten verdienen. Nou, vanochtend wil ik daarom met u eerst gaan kijken naar hoe de woorden van de Heer Jezus klonken in de oren van het publiek wat daar ter plekke aanwezig was toen hij deze woorden uitsprak. En ik denk namelijk dat het helpt ons veel van die moeilijke vragen te beantwoorden over hoe dat nou zit. Dat betekent wel dat wat ik u vanochtend ga uitleggen misschien wat nieuw klinkt, wat anders dan u het misschien vaak gewend bent, omdat er vaak direct wordt gesprongen naar de toepassing van het gedeelte. Nou, nu sta ik hier niet om andere uitleggingen te veroordelen. Ik geloof dat een tekst in de Bijbel meerdere lagen kan hebben. Ten eerste is er altijd de eerste betekenis van de tekst. En degene die mijn studies vaker hebben geluisterd, die weten dat ik daar graag bij stilsta. Maar vervolgens zijn er wel degelijk tweede, derde en misschien nog wel meer lagen, meer betekenis in een gedeelte. We mogen vanuit een tekst verschillende toepassingen maken, zolang we die eerste betekenis van de tekst maar overeind laten staan. Dus met mijn uitleg vanochtend, ook al hoort u misschien iets nieuws, pak ik u niets af. Ik hoop juist uw Bijbelstudie te verrijken door te laten zien hoe we de eerste betekenis kunnen bestuderen en vervolgens naar toepassingen kunnen gaan. Ik geloof juist dat het ons helpt om betere toepassingen te maken. En dat wil ik ook met u gaan doen vanochtend. Ik hoop te laten zien hoe die eerste betekenis en de toepassing heel goed samengaan. Wat gaan we doen? We gaan eerst kijken naar wie nou dat eerste publiek was. Wie zaten erbij toen de Heer Jezus deze woorden uitsprak? Vervolgens gaan we kijken naar wat zij hoorden in de woorden die hij uitsprak. Hoe het bij hen overkwam. En als derde gaan we kijken naar hoe wij het kunnen toepassen. Mocht u dus iemand zijn die meer van de toepassing is, daar gaan we echt komen vanochtend. Maar heb even geduld met mij, want dat gaan we als laatste doen. Nu laten we eerst dus gaan kijken wie de toehoorders waren. Als we het Matthäus-evangelie als geheel bekijken, dan wordt al heel snel duidelijk dat Matthäus schrijft aan Joden. Dat begint al met het geslachtsregister in Matthäus 1. Ik denk dat weinigen van ons een boek zouden beginnen met een geslachtsregister. Maar Joden wel. Voor Joden is het juist heel belangrijk om die afkomst van de Messias te laten zien. Kijk ook maar naar het Oude Testament. Hoe vaak we daar die geslachtsregisters tegenkomen. Als Matthäus aan niet-Joden had geschreven, was hij hier nooit mee begonnen. Wat ook opvalt is in Matthäus, is dat hij in zijn evangelie telkens weer opnieuw het Oude Testament, de Tenach, aanhaalt. Een kenmerkende uitspraak is voor Matthäus is op dat vervuld werd wat gezegd werd door de profeet. En dan haalt hij een citaat aan uit het Oude Testament. Nu, voor heidenen had de Tenach geen enkele waarde. Voor ons als niet-Joden, gelovigen in de Heer Jezus, heeft het Oude Testament wel degelijk waarde. Maar dat komt doordat wij de Heer Jezus hebben leren kennen en doordat het goede nieuws ook naar ons is gekomen. Maar in die tijd, toen de Heer Jezus dit zei, had de Tanach geen enkele waarde voor niet-Joden. De Tanach, het Oude Testament, die boekrollen, die lagen in de tempel of in de synagoge, plekken waar een heiden helemaal niet kwam. Dus waarom zou Matthäus de Tanach aanhalen als hij zich tot heidenen had gericht? Die Tanach had geen enkele waarde voor hen. Maar voor Joden integendeel juist wel. Als we naar de opbouw van het Matthäus-evangelie kijken, dan zien we ook iets heel opvallends. Ik zei al, Matthäus 1 begint met een geslachtsregister. In Matthäus 2 komen we het land Egypte tegen, waar de Heer Jezus als kind naartoe gaat, gevlucht en weer uit terugkomt uit Egypte. We komen de kindermoord tegen in Bethlehem. En vervolgens zien we in het Matthäus-evangelie hoe de Heer Jezus door Johannes in het water van de Jordaan wordt gedoopt. En gelijk nadat hij het water in is gegaan, 40 dagen de woestijn ingaat. De verzoeking in de woestijn. Dan gaat hij in Matthäus 5 de berg op, dat hebben we net gelezen, voor de bergreden. En dan in het hele boek Matthäus komen we 5 toespraken van de Heer Jezus tegen, 5 redenvoeringen, die telkens eindigen met toen Jezus deze woorden geëindigd had. En in Matthäus 26, bij het verbond, bij het avondmaal, vinden we het verbond bij de instelling van het avondmaal. En in Matthäus 28 wordt de Heer Jezus voor het laatst gezien op de berg. Nou, als ik zo die opbouw opsom, en u gaat even doordenken naar andere gedeeltes van de Bijbel, doet dat misschien ergens aan denken. Ik zal u er wat bij helpen. De Tora, de 5 boeken van Mozes, Genesis tot en met Deuteronomium, daar vinden we telkens ook die geslachtsregisters. Denk maar aan Genesis. In die Tora lezen we in Genesis hoe het volk Israël in Egypte terechtkomt, ten tijde van Jozef. En we lezen vervolgens hoe ze ten tijde van Mozes weer terugkeren uit Egypte. En daar ten tijde van Mozes komen we ook een kindermoord tegen. Als alle jongetjes in de Nijl geworpen worden. En bij die Exodus gaat het volk door het water heen de woestijn in. En daar zijn ze 40 jaar lang. Geen 40 dagen, maar 40 jaar. En daar eenmaal in de woestijn aangekomen, wat gebeurt daar? Daar gaat Mozes de berg op, om de wet te ontvangen, de berg Sinaï. En die hele Torah, ik zei het al, die bestaat uit 5 boeken. 5 boeken van Mozes. En ook die verbondsluiting komen we tegen. En ook bij Mozes gebeurt die verbondsluiting met bloed. En waar eindigt de Torah? Ook op de berg. Mozes, die gaat de berg op aan het einde van zijn leven. Daar eindigt zijn leven op deze aarde. Ziet u dat wat Matthäus eigenlijk doet in de opbouw van zijn evangelie, is dat hij ook in de opbouw verwijst naar de Torah. Hij presenteert de Heer Jezus hier eigenlijk als de meerdere van Mozes. De Heer Jezus doet wat Mozes heeft gedaan, maar hij gaat telkens een stap verder, een stap daarboven uit. En juist in de bergreden zien we dat heel duidelijk. Net als Mozes staat de Heer Jezus op de berg, maar hij zegt: u hebt gehoord dat, maar ik zeg u. En voor Joden is het ondenkbaar dat iemand zoiets zou durven zeggen. Mozes bracht de woorden van God over. En de profeten zeiden altijd: zo spreekt de Heere, zo zegt de Heere. Maar wat doet de Heer Jezus? De Heer Jezus brengt zijn eigen woorden over. Ik zeg u. En de enige die dat zou mogen doen, is de wetgever zelf. En dat is precies wie de Heer Jezus is. God zelf, de wetgever zelf. Niet voor niets eindigt de bergreden dan ook met Matthäus 7, vers 29. Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Mijn collega interviewde nog niet zo lang geleden een Messiaanse gelovige die door de bergreden aan het denken is gezet en die daardoor tot geloof is gekomen. Zijn naam is Irving Saltzman en hij beschrijft over toen hij de bergreden voor het eerst las. Hij zegt: wat een liefde, bewogenheid en vooral wat een autoriteit. Voorwaar, ik zeg u. Ik was eraan gewend dat mijn rabbijnen altijd weer andere rabbijnen citeerden. De wijsheid en het gezag van de Heer Jezus waren overweldigend. Deze man is nu een broeder van ons. Hij is zelf voorganger in een gemeente geworden, maar hij is door de bergreden, door dat gezag van de Heer Jezus, aan het nadenken gezet. Dus, als we zo Matthäus bekijken, dan zien we dat de bergreden verwijst naar de Torah, maar tegelijkertijd laat zien dat de Heer Jezus daar ver bovenuit gaat. Dat hij de wetgever zelf is. Maar niet alleen van het Matthäus-evangelie als geheel kunnen we het publiek achterhalen. Ook heel specifiek van het gedeelte, de bergreden die we net hebben gelezen. De Heer Jezus richt zich tot zijn discipelen. Lezen hadden we gelezen. En dit kun je ook lezen in de verse voor hoofdstuk 5. En ook is daar om die discipelen heen als het ware een tweede kring. Een Joodse menigte uit Galilea, Decapolis, Jeruzalem, Judea en van over de Jordaan. Die als het ware meeluisteren naar wat de Heer Jezus tot zijn volgelingen zegt. Nou, dat is niet alleen omdat deze mensen er nou toevallig waren. We zien in de woorden van de Heer Jezus dat hij ook heel duidelijk ervan uitgaat dat hij tot een Joods publiek spreekt. Kijk maar eens mee, ik zal een aantal kenmerken opsommen. Het zijn er verschillende waaraan we dat kunnen zien aan het woordgebruik van de Heer Jezus. Hij zegt bijvoorbeeld, hebben we gelezen, dat men vervolgd kan worden zoals de profeten voor hen. Nu, alle profeten in het Oude Testament en ook Johannes de Doper waren stuk voor stuk Joods, de profeten voor hen. En met uitzondering van Jona richtten zich ook al de profeten uitsluitend tot het Joodse volk. Een ander kenmerk. De Heer Jezus zegt dat men vervolgd kan worden door de raad. Nou, letterlijk staat daar het Sanhedrin. En die naam kent u misschien wel. Het Sanhedrin is de Joodse Hoge Raad, het gerechtshof, wat alleen maar uitspraken doet over Joodse aangelegenheden. Het Sanhedrin bemoeide zich niet met heidenen. De Heer Jezus zegt telkens, u hebt gehoord dat. En dan haalt hij een stuk van de wet aan. Alleen Israël had van de wet gehoord. De Heer Jezus gaat er in de bergreden vanuit dat zijn toehoorders bekend waren met de gang van zaken in de synagoge. De Heer Jezus waarschuwt ook, hebben we gelezen, om niet te handelen zoals de heidenen, niet-Joden dus. Hij stelt zijn publiek in contrast met de niet-Joden, met de heidenen. Zijn toehoorders kenden het onderwijs van de schriftgeleerden. Zijn toehoorders namen deel aan de offerdienst. Want de Heer Jezus zegt, als u dan uw gave op het altaar offert. Nou, die voorhof in de tempel waar het altaar stond, was streng verboden toegang voor heidenen. En elke heiden die er zou komen, zou gedood worden. En dan ook de woorden, die hebben we niet gelezen, maar de woorden onze Vader in het gebed, het onze Vader, wat ook onderdeel is van de bergreden. Natuurlijk mogen wij God onze Vader noemen, jazeker, ook als gelovigen uit de heidenen. Maar de Bijbel leert dat wij God alleen onze Vader kunnen noemen, doordat we vrijgekocht zijn door de Zoon en doordat de Heilige Geest dat in ons zegt. Nu, op het moment dat de Heer Jezus deze woorden uitspreekt, was hij nog niet gestorven. Laat staan dat de Heilige Geest was uitgestort. Dus dat een heiden hier al onze Vader kon zeggen. Dat kunnen wij nu doen door het offer van de Heer Jezus en door de Heilige Geest. Maar voor Joden was dat op dat moment niet vreemd, want het hele Oude Testament spreekt over God als de Vader van Israël. Dus de bergreden ook heel specifiek richt zich in de eerste plaats tot Joden en specifiek tot de gelovigen onder hen, tot de discipelen. Dus daarmee hebben we eigenlijk het publiek van de bergreden achterhaald, de Joodse volgelingen van de Heer Jezus. Nu, hoe moeten we in deze context met dit publiek begrijpen wat de Heer Jezus hier zegt? Laten we eens beginnen met de zaligsprekingen, waar de bergreden mee begint. In die zaligsprekingen komen we lijden tegen in allerlei vormen. We lezen over vervolging, we lezen over verdriet, over honger en over dorst. Maar telkens zet de Heer Jezus er iets tegenover. Hij laat zien dat er uitzicht is op iets beters. Namelijk het koninkrijk, wat hij daar telkens tegenover stelt. En dat ingaan in dat koninkrijk, dat zult u zien als u de bergreden helemaal doorleest. Dat ingaan in dat koninkrijk is een centraal thema in de bergreden. Om daarin in te gaan, hebben we gelezen, moet je gerechtigheid overvloediger zijn dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën. En ook in het Onze Vader wordt gebeden om de komst van dat koninkrijk. Uw koninkrijk komen. Nu, wat is dat voor koninkrijk waar het over gaat? Nou, ik kan u zeggen, dat koninkrijk wordt nog wel eens voorgesteld als de hemel hier. Maar ik kan heel makkelijk uitsluiten dat het hier over de hemel gaat. Want we moeten bepaalde dingen doen om daar mogen in te gaan. Nou, we weten dat ons behoud puur genade is. Op basis van het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Als ik u hier zou vertellen dat we allerlei dingen zouden moeten gaan doen om daarin te mogen ingaan, dan hoop ik dat de broeders mij zouden aanspreken. En daarop zouden aanspreken dat ik een valse leer zou brengen. Want ons behoud is puur genade. Maar de Heer Jezus zegt heel weinig hier in de bergrede over wat hij wel bedoelt met het koninkrijk, als hij daar niet de hemel mee bedoelt. Hij zegt er zo weinig over dat hij ervan uit lijkt te gaan dat zijn toehoorders begrijpen wat hij bedoelt als hij het over het koninkrijk heeft. Nou, hoe konden zijn toehoorders begrijpen wat het koninkrijk betekende? Heel eenvoudig. Op basis van het Oude Testament dat ze al hadden. Het Oude Testament spreekt namelijk heel veel over dat koninkrijk. En weet u wat de eerste keer is dat er letterlijk over dat koninkrijk wordt gesproken? Dat is in die andere bergreden waar Mozes de berg op gaat. Gods woorden tot Israël op de berg Sinaï. Ik zal het citeren, Exodus 19 vers 6. Ik heb er wel eens over gesproken hier. Daar lezen we, u dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Een koninkrijk van priesters en een heilig volk. De eerste keer dat dat woord in die zin voorkomt. Het wordt wel eerder gebruikt, maar dan bijvoorbeeld voor Nimrod en dergelijke. Niet in positieve zin, voor Babel. Maar hier wordt het duidelijk in positieve zin geroemd. Het koninkrijk van priesters. Nu, ik ga geen studie over dit vers maken, want ik zei het al, ik heb daar wel eens eerder over gesproken. Het zou een studie apart zijn. Maar ik zal het proberen kort te schetsen wat dat koninkrijk hier inhoudt, om uw geheugen op te frissen. Het koninkrijk, zoals de Bijbel dat hier definieert, dat gaat heel duidelijk over Israël. God richt zich tot het Joodse volk. God wilde van hen een koninkrijk van priesters maken, waar hij zelf als koning aan het hoofd staat. U zult voor mij een koninkrijk zijn. En zoals de priesters van Israël, Aaron en zijn zonen, tussen het volk waren uitgeteeld om namens God het volk te zegenen, zo moest Israël als volk van priesters tussen de volken zijn, worden uitgeteeld en zo een zegen zijn voor de wereld. Het is eigenlijk de vervulling van de belofte die aan Abraham werd gedaan, in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Nou, wie de rest van het Oude Testament zou bestuderen over dit koninkrijk, die ontdekt dat er ook door de profeten heel veel over wordt gesproken. Ik vermoed zelfs dat er meer profetieën zijn over dat koninkrijk dan over het lijden en sterven van de Heer Jezus. Dat zegt niets over de waarde van het lijden en sterven, maar het zegt wel iets over dat wij er blijkbaar aandacht voor moeten hebben, voor dat koninkrijk. En dit is volgens mij het koninkrijk waar de Heer Jezus zijn toehoorders op voorbereidt. Het is overigens opvallend, u moet dat thuis maar eens lezen, Jesaja 61. Hoeveel de zaligsprekingen overeenkomen met de profetie van Jesaja 61. In verband met de tijd ga ik daar niet op in. Maar er zijn heel veel verbanden tussen. Wie dat interessant vindt, die moet maar eens naar me toe komen, die kan ik het toemailen, een schemaatje daarvan. In Jesaja 61 gaat het over de Messias die genezing, recht en gerechtigheid kon brengen voor Israël. En de Heer Jezus in zijn woordkeus hier verwijst daarnaar en laat zien dat hij diegene is die recht en gerechtigheid kon brengen voor Israël. Waar Jesaja over spreekt. Hij is die komende koning voor Israël. Nu, ik heb het gehad over dat koninkrijk. Maar ik wil daar iets bij opmerken. Want de Bijbel spreekt ook over een moeilijke tijd voor het Joodse volk, die voorafgaat aan de komst van dat koninkrijk, dat herstel van Israël. Want ik geloof dat dat koninkrijk nog niet is gekomen, maar dat het nog moet komen. Israël moet nog dat koninkrijk van priesters die die taak gaan vervullen. En die moeilijke tijd die daaraan voorafgaat, die kennen we wel vanuit het profetisch woord. Wij noemen die meestal de grote verdrukking op basis van de woorden van de Heer Jezus zelf in Matthäus 24, waar hij die woorden gebruikt, de grote verdrukking. Maar de rest van de Bijbel spreekt er ook over, over die moeilijke tijd voor het Joodse volk die voorafgaat aan de komst van het koninkrijk. Bijvoorbeeld Jeremia 30. Wie het wil opslaan, die kan het met mij opzoeken. Jeremia 30, vers 7. En voor het verband, dan lezen we Jeremia 30, vers 7, de tweede helft van het vers. Het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Jacob is een andere naam voor Israël, dat weten we. Het is een tijd van benauwdheid voor Jacob, toch zal hij eruit verlost worden. Want op die dag zal het geschieden, spreekt de Heere van de legermachten, dat ik zijn juk van uw nek zal breken en uw banden zal verscheuren. Vreemden zullen zich niet meer door hem laten dienen, maar, en daar komt het, daar komt dat koninkrijk. Zij zullen de Heere hun God dienen en hun koning David, die ik hun zal doen opstaan. Koning David. Ik geloof dat het hier gaat over de zoon van David, de nakomeling van David, de rechthebbende op de troon van David, de Heer Jezus zelf, de koning van Israël, die hij dan zal zijn. Dus we zien de tijd van benauwdheid van Jacob, waaruit ze verlost zullen worden en waarna hun koning zal opstaan. Dus die moeilijke tijd gaat vooraf aan het koninkrijk. En zoiets, iets dergelijks, zien we ook in Handelingen. Handelingen 14 wordt gezegd. Zij versterkte de zielen van de discipelen, spoorde hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan. Dat is Handelingen 14, vers 22. Nu, als we dit zo zien, dat koninkrijk voor Israël, de moeilijke tijd die eraan vooraf gaat, dan is mijn vraag de volgende. Zou het kunnen dat de Heer Jezus in de bergrede zijn volk voorbereidt op deze grote verdrukking? En ik hoop met u een aantal dingen door te nemen om te laten zien dat alles daar precies in past. Neem bijvoorbeeld de zaligsprekingen en denk dan, houd dan deze gedachte in gedachten van de grote verdrukking. De zaligsprekingen hebben we gelezen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Bedenk dat het woord aarde hier net zo goed kan vertaald worden met het woord land. Zij zullen het land beërven. En dan gaat het natuurlijk over het land Israël, geloof ik. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Nu, alle troost, alle gerechtigheid en alle beloningen waar de bergrede over spreekt, die zal er voor het Joodse volk zijn in het koninkrijk. Dat is het herstel van Israël. En juist dat loon en dat ingaan in het koninkrijk staan centraal in de bergrede. Maar denk ook bijvoorbeeld aan het Onze Vader. Ik heb dat niet gelezen omdat ik ervan uitga dat dat voor de meesten bekend is. Maar ook het Onze Vader, als we dat nagaan, dat past precies in de grote verdrukking. Denk maar met me mee, uw naam worden geheiligd, staat er. Uw naam worden geheiligd is een heel toepasselijk gebed in een tijd waarin Gods naam gelasterd zal worden. Denk aan Openbaring 13, vers 6, waar we lezen: en het opende zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. Logisch dat de volgelingen van God, dan juist van de Heer Jezus, dan juist bidden: uw naam worden geheiligd. Dan die volgende zin: uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Nou, we hebben net gezien, dat koninkrijk is precies waar de eindtijd op uitloopt. Wat de climax zal zijn, als de Heer Jezus zal komen en dat koninkrijk, dat duizendjarig rijk, zal oprichten. En het is logisch dat te midden van de grote verdrukkingen zijn volgelingen onder zijn volk daarnaar zullen verlangen. Uw koninkrijk komen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ja, natuurlijk, ook wij mogen ons dagelijks brood niet als vanzelfsprekend beschouwen en mogen daar de Heer voor danken. Maar als we denken aan de profetie over de eindtijd, dan is dat gebed nog veel logischer. Denk aan het merkteken van het beest, wat maakt dat niemand kan kopen of verkopen. Denk aan de hongersnoden die de Heer Jezus beschrijft, die er zullen komen. En het is logisch dat zijn volgelingen die dat merkteken niet zullen dragen, zich volledig van God afhankelijk zullen weten voor hun dagelijks brood. Net zoals God zijn volk in de woestijn zelf voedde, dat ook zijn volgelingen zich dan op die manier van hem afhankelijk zullen weten. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En opnieuw wil ik even Openbaring 13 citeren. Openbaring 13 vers 14. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend wordt. In een tijd waarin zoveel misleiding en verleiding zal zijn, is het logisch dat men bidt, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat men het daarnaar zal uitroepen, naar God zal uitroepen. Nu, wat hebben we tot nu toe gezien? Ik wil het zo even bij elkaar pakken. We hebben gezien dat in de bergrede de Heer Jezus zichzelf presenteert als de meerdere van Mozes. Dat zijn maatstaf gaat vele malen hoger en dieper dan de wet van Mozes. Dat hebben we gezien. U hebt gehoord dat, maar ik zeg u. En dan zet de Heer Jezus er iets tegenover wat nog veel dieper gaat. Maar hij is ook degene die zijn volk voorbereidt op de woestijn, zou je kunnen zeggen. Op de verdrukking, die woestijnperiode. En tijdens die verdrukking moet Gods volk, zijn volgelingen onder hen, moeten ze zich afhankelijk weten van God en zich onderscheiden van de wereld door hun gedrag. Dat hebben we niet gelezen, maar daar spreekt de bergrede ook wel over. Denk aan de stad die op de berg ligt, de lamp die niet onder de korenmaat wordt gezet. Zij moeten zich onderscheiden door hun gedrag. En met diegenen die hem gehoorzamen daarin, heeft God iets heel moois voor ogen. Namelijk dat koninkrijk voor Israël wat een enorme zegen voor de wereld zal betekenen. En ik geloof dat dat is waar de bergrede in de eerste plaats over gaat. Nu, ik had het al beloofd, want we gaan nog wel bij de toepassing komen. Als dit de eerste betekenis is, betekent dat dat wij het maar moeten uit onze Bijbel moeten scheuren, want het is in de eerste plaats voor die gelovigen onder Israël ten tijde van de grote verdrukking bedoeld? Nee, absoluut niet, want alles is ons tot lering opgeschreven en we mogen daaruit leren en sterker nog, we moeten daaruit leren, ook al gaat het niet direct over ons. Ik geloof dat dit gedeelte ons minimaal drie dingen biedt. Allereerst een waarschuwing. Ten tweede biedt het ons perspectief. En ten derde houdt het ons een spiegel voor. En ik zal ze één voor één afgaan. Ten eerste biedt het die waarschuwing voor de grote verdrukking die komen gaat voor het Joodse volk in de eerste plaats. En die waarschuwing voor het Joodse volk is voor mij een stimulans om juist vandaag onder hen te werken. We verspreiden juist vandaag de Bijbel onder hen. Die Bijbel die onder andere deze waarschuwing bevat voor die tijd die gaat komen. Maar datzelfde woord bevat ook die rijke boodschap dat de Heer Jezus als Messias al eenmaal voor hen ook het offer heeft gebracht. Dat voor eens en voor altijd genoeg is. En dat ze dat mogen aannemen. En ik zei het al, dat werk draagt vrucht ook vandaag onder hen. Neem bijvoorbeeld Irving die ik noemde. Die juist door het lezen van het woord ook tot geloof is gekomen. Dus voor mij juist te weten dat die tijd komen gaat, is een stimulans om vandaag onder hen te werken. Een waarschuwing dus. Ten tweede dat perspectief. Als de komst van de Heer Jezus en zijn koninkrijk troost bieden voor het Joodse volk, dan mag dat ook troost bieden aan ons. Dat koninkrijk is in de eerste plaats voor hen. Maar de komst van de Heer Jezus biedt ook voor ons uitzicht als we treuren, als we honger en dorst hebben naar gerechtigheid, als we vervolgd worden. Ook wij mogen er naar uitkijken dat er een moment komt in de tijd dat de Heer Jezus alle dingen zal herstellen. En dat Hij zal regeren. En dat er recht en gerechtigheid komt. Dus willen we die gerechtigheid nu? Of verlangen we? Hebben we honger en dorst naar die gerechtigheid die Hij straks zal brengen? Zijn komst is de stip aan de horizon waar we naar uit mogen kijken. Wat er ook vandaag om ons heen gebeurt, we mogen weten dat er een moment zal komen dat Hij zal ingrijpen. En vervolgens komen we bij die spiegel. We hebben gezien dat de Heer Jezus zich richt tot het Joodse volk en spreekt over het Koninkrijk. Dus we kunnen niet alles één op één op onszelf letterlijk toepassen. Toch geloof ik dat we in de bergreden bepaalde principes zien die we ook op andere plekken in de Bijbel tegenkomen. En ik denk dat de bergreden ons op die manier een spiegel voorhoudt. We leven niet in de grote verdrukking, maar veel principes kunnen we wel degelijk toepassen in de wereld van vandaag. Want ook wij moeten ons in alles volledig van God afhankelijk weten en op zo'n manier leven die ons onderscheidt van de rest van de wereld. Ik denk dat de grote vraag van de bergreden is, ook voor ons vandaag, waar zijn we op gericht in deze wereld? Waar zijn we op gericht in deze wereld? Ik denk bijvoorbeeld dat die uitspraak, zoek eerst het koninkrijk van God, heel moeilijk letterlijk toe te passen is op vandaag. Want dat koninkrijk ging over Israël. Maar het principe kunnen we wel degelijk toepassen. Paulus zegt namelijk in Colossense iets vergelijkbaars. Zoek het maar met me op, Colossense 3 vanaf vers 1. Colossense 3 vers 1 lezen we woorden die heel erg lijken op zoek eerst het koninkrijk van God. Paulus schrijft daar, Colossense 3 vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. En hierin zit geen belofte dat wij al die dingen erbij zullen ontvangen qua eten en qua kleding. Maar Paulus schrijft er wel een andere belofte achteraan. Bedenk dan de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult u ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Wat een geweldige belofte is dat. Een belofte dat ons leven verborgen is met Christus in God. Juist in deze tijd, deze turbulente tijden, waarin we onrustig kunnen worden, waarin we ons zorgen kunnen maken over gezondheid, over wat we misschien allemaal wel en niet kunnen doen, wat ons misschien allemaal bezighoudt. Maar we mogen weten dat ons leven verborgen is met Christus in God. Zover verborgen, daar kan niemand aankomen. Dat kan niemand van ons afnemen. Dat is een rijke belofte die wij krijgen. Een belofte dat wij ons mogen richten op die dingen die boven zijn en ons daarmee mogen bezighouden. Sterker nog, dat ons leven niet alleen verborgen is met Christus in God, maar dat Christus ook ons leven is. Dat wij met hem mogen leven, dat hij ons leven is. En sterker ook, dat we een uitzicht hebben. Dat we met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Wat moeilijke abstracte woorden, maar we mogen daar naar uitkijken dat dat moment zal komen, dat hij ingrijpt. Nou, en uit deze dingen, uit deze focus, zoek de dingen die boven zijn, volgen heel veel andere principes. En die principes die zien we ook terug in de zaligsprekingen. De vraag is wat ons kenmerkt. En dat zien we ook bij Paulus, die noemt heel veel vergelijkbare dingen. Die gaat verder in hoofdstuk 3, dood aan uw leden die op de aarde zijn. Nou, dat doet nogal denken aan de bergreden. Als uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. Of hak uw hand af als u die tot zonde verleidt. Dood de leden die op de aarde zijn. Dus we zien die principes terugkomen. Dus daarmee, met die principes in gedachten, wil ik terug naar de bergreden. En daarbij wil ik een aantal vragen stellen op basis van de zaligsprekingen. En ik zou u willen uitnodigen, als ik die vragen stel, weet dan dat ik ze in de eerste plaats ook aan mezelf stel. En ik zou u willen vragen hetzelfde te doen. Als u die vragen hoort, stel ze in de eerste plaats aan uzelf. Het is altijd heel makkelijk als ik die vragen stel. Ze denken, oh, dat is een goede vraag voor die broeder of zuster. Maar nee, de vragen zijn voor onszelf bedoeld. Dan komen ze. Ben ik arm van geest? Ben ik een vredestichter? Ben ik zachtmoedig? Ben ik rein van hart? Heb ik honger en dorst naar gerechtigheid? En ik wil er gelijk nog een keer bij opmerken. Als we deze dingen op ons in laten werken, dit zijn geen dingen die wij hoeven te doen om het koninkrijk in te gaan. Geen dingen die we hoeven te doen voor ons behoud. Nee, dit zijn dingen die er eenvoudig bij horen bij de nieuwe mens die we zijn in Christus. Colossense gaat namelijk verder over die onze wandel die hoort bij het opgestaan zijn in Christus. We mogen dus van die principes uit de bergreden leren, maar we hoeven dat niet te doen voor het behoud. Dus in die gedachte wil ik nogmaals een keer die vragen langsgaan. Zijn we arm van geest? Arm van geest betekent dat je weinig meebrengt van jezelf. Dat je weinig meebrengt vanuit je eigen geest, zodat Gods geest de ruimte kan krijgen. Dat Hij de ruimte heeft. Nu, onze tijd kenmerkt zich denk ik juist doordat we van onszelf rijk willen zijn van geest. Onze tijd kenmerkt zich doordat we onze eigen mening willen meebrengen. Wat wij vinden is het hoogste goed. Onderscheiden we ons daarin van de rest van de wereld door arm te zijn van geest en een stapje terug te doen? Zijn we vredestichters? En vredestichters is een actief woord. Dat betekent niet alleen maar de vrede bewaren en het zomaar doen, maar actief naar vrede zoeken. En ik denk dat we ook daar, ook als christenen in Nederland, als we terugkijken op de afgelopen maanden of het afgelopen jaar sinds de crisis, de pijnlijke constatering moeten doen dat we dat niet altijd geweest zijn. In ieder geval als ik naar mezelf kijk. We zijn niet altijd de vredestichters geweest die we misschien zouden moeten zijn. Zijn we zachtmoedig? Zachtmoedigheid is een lelijk woord, antwoorden met een vriendelijk woord. Antwoorden we juist in discussies? Antwoorden we met een vriendelijk antwoord in alle gesprekken die er zijn over de maatregelen en alles wat er omheen gebeurt? Antwoorden we met een vriendelijk woord? Zijn we zachtmoedig? Zijn we rein van hart? En dat is een begrip wat heel, heel breed is, over heel veel dingen kan gaan, over verleidingen, over in ons leven wat er omgaat in ons hart. En ik denk dat we daar ook allemaal wel wat aarzeling hebben. Stel dat er een uitvinding zou zijn waarin ik zo op het scherm kon projecteren wat er in iemands hart omging. En ik zou iemand voor nu uitnodigen of er een vrijwilliger zou zijn waarbij we dat even zouden mogen doen. Ik denk dat niemand van ons zou durven, ik zelf in ieder geval niet. Zijn we rein van hart? Het gaat dus inderdaad over veel dingen, maar dan gaat het bijvoorbeeld ook over hoe denken we in ons hart over anderen. Denk eens terug aan de gesprekken die u de afgelopen tijd heeft gevoerd. De mails die u misschien heeft gestuurd. Wat u op Facebook heeft gezet. Maar vooral, wat hebben we over anderen gedacht? Die misschien iets anders dachten dan wij, iets anders in bepaalde zaken stonden. Stuk voor stuk denk ik vragen om bij stil te staan. Om over na te denken en toe te gaan passen in ons leven. En zodat wij ook als een lamp mogen zijn die schijnt te midden van de duisternis. Ik wil gaan afronden en dat nog één keer bij elkaar pakken. We hebben gezien vanochtend wat de oorspronkelijke Joodse context is van de bergreden. Maar ook dat het niet wegneemt dat we er wel degelijk onze lessen uit moeten trekken. Het geeft ons een waarschuwing Het biedt perspectief en het houdt ons een spiegel voor. Een waarschuwing voor wat er gaat komen. En dat moet ons stimuleren om juist vandaag het evangelie te brengen. Het geeft ons perspectief. Het moment dat het Joodse volk getroost zal worden bij de terugkeer van de Heer Jezus, is ook een moment waar wij naar mogen uitkijken voor troost. En het houdt ons ook een spiegel voor. Het stelt ons de vraag waar wij ons vandaag op focussen. En dat hebben we gezien, dat kan in heel veel aspecten zijn. Hoe we omgaan met elkaar, maar ook bijvoorbeeld hoe we juist in deze tijd niet verflauwen. Hoe het heel makkelijk is om achter het scherm weer te kruipen en maar half mee te doen. Maar ook in deze tijd niet te verflauwen. Paulus roept ons op, zoek de dingen die boven zijn. En laten we dat meenemen. Zoek de dingen die boven zijn. Laten we dat meenemen vanmiddag, deze week, als we weer onze dagelijkse bezigheden oppakken. En laten we dat meenemen voor de tijd die komen gaat. De wereld mag zich druk maken over van alles en nog wat. En dat gebeurt veel op het moment. En sommige dingen zijn terechter dan andere dingen. Maar wij, waar houden wij ons mee bezig? Aan ons is die oproep, zoek de dingen die boven zijn. Daar mogen wij ons op richten en ons richten op die beloftes. En zo ons leven leven te midden van de wereld. Amen. Mag ik u voorgaan in gebed? Trouwe Hemelse Vader, we willen u loven en prijzen. We willen u danken voor uw woord. Heer, we willen u danken dat uw woord zo rijk is, dat ook al is het zoveel jaren geleden opgeschreven, dat het nog steeds levend en krachtig is. Heer, en we weten dat het is omdat het uw woord is. Heer, omdat u daar doorheen spreekt, ook vandaag nog. En daar willen we u voor danken, u loven en prijzen voor al die rijkdommen die u daarin heeft gegeven. Dat we die mogen onderzoeken, daarin mogen graven. Daarvan onder de indruk mogen komen. Maar vooral ook ze hun uitwerking mogen laten hebben in ons eigen leven. Heer, we willen u danken voor hoe wonderlijk het allemaal in elkaar steekt. Dat we daarvan onder de indruk mogen komen als we zien hoe u in het Matthäus-evangelie altijd weer die verbanden legt met de rest. Hoe het als een puzzel in elkaar grijpt. En daar kunnen we alleen maar van onder de indruk zijn. Heer, we willen u bidden voor het Joodse volk. Heer Jezus, als u hen juist zo duidelijk waarschuwt voor de tijd die komen gaat, vanuit een liefde en een bewogenheid. Heer, dan willen we u vragen, wilt u ons ook helpen om ook die liefde en bewogenheid voor hen te hebben? Voor hen en ook voor de wereld om ons heen. Heer, als we weten vanuit uw woord wat er allemaal nog moet gaan gebeuren. Heer, wilt u het dan zo op onze zijn harten drukken, dat uw liefde ons mag dringen om juist vandaag uit te gaan. Heer, misschien met onze buurman, onze buurvrouw, onze collega, onze klasgenoten. Heer, waar dan ook. Heer, of dat in onze omgeving is, of dat we actief de straat op gaan. U weet welke plek u ons heeft gegeven. En wilt u het ons zomaar laten zien. Heer, we willen u ook vragen, juist in deze tijd. Een tijd van verdeeldheid en verwijdering. Wilt u in ieder van ons helpen, Heer, om ons juist te richten op de dingen die boven zijn. Om ons bezig te houden met wat u wilt. Heer, en willen u vragen, wilt u geven dat ook dat juist ons dichter bij elkaar mag brengen. In plaats van om ons heen te kijken, samen naar u te kijken. Heer, we willen u zo bidden, Heer, juist ook in deze tijd voor Christelijk Nederland, voor uw gemeente. Heer, wilt u ook daarin ook zo werken dat we die focus mogen houden. Heer, dat het alles om u zal draaien en niet op wat wij vinden. Heer, zo willen we onszelf ook in uw handen toevertrouwen. Voor de komende tijd wilt u zo met ons meegaan. We weten dat wij ook deze dingen vanuit onszelf niet kunnen, dat we daar uw hulp bij nodig hebben. En daarom willen we u zo eenvoudig vragen. Wilt u zo daar in onze tekortkomingen tegemoetkomen en ons daarin zo helpen. En Heer, we willen u ook danken dat we te midden van alles wat er gebeurt, dat uitzicht mogen hebben. Dat we voor nu mogen weten dat ons leven is verborgen met Christus in u. En dat we uitzicht mogen hebben op dat u gaat komen. Dat we weten dat u zult ingrijpen en recht en gerechtigheid zult brengen. En alle dingen zult herstellen. Daar willen we u voor loven en prijzen. En we kijken uit naar dat moment. Deze dingen vragen we u enkel alleen uit genade. In Jezus' naam. Amen.